Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio. Welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp en mededelingen namens de kerkraad. De schriftlezing, er zijn twee schriftlezingen. De eerste uit Johannes 4, de versen 10 tot en met 26. Deuteronomium 18. Vers 15 tot met 18. Wat betreft de collectes. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. Met name de emeritiekas. En bij de uitgang weer voor het bouwfonds. We zingen nu zo Psalm 22, 12e vers. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 2, de versen 1 en 4. En als u vers 4 goed bekijkt, dan wordt de Heer Jezus eigenlijk zingend ingevoerd. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eerst, mijn eengeboren. Ik hoop dat u goede gedachten van de Heer Jezus mag hebben als u zingt Psalm 2, vers 1 en 4. Wij doen eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum en in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk over heel de wereld. Aansluitend zingen we de bekende versjes uit Psalm 81, 11 en 12. In 11 zegt de Heere wie hij is. Ik ben de Heere die u door mijn hand uit Egypteland leidde vrij en veilig. En daarom ook vers 12, waarin staat wat u aan die Heere om Jezus wil mag vragen. Psalm 81, vers 11 en 12 na de geloofsbelijdenis. U spreken met mij in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoals afgekondigd ook vanmiddag twee schriftlezingen, eerst uit het Nieuwe Testament en aansluitend ook uit het Oude Testament. Johannes 4 is de schriftlezing uit het Nieuwe Testament en daarvan nader de versen 10 tot en met 26. Johannes 4 vanaf vers 10 tot en met vers 26. Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water, dat opwelt tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zal hebben en niet hier hoef te komen om te putten. Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tegen hem, ik heb geen man. Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad, en die u nu hebt, is uw man niet, dat hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Want de Vader zoekt zulken wie hem zo aanbidden. God is geest. En wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreek. En dan uit het Oude Testament, Deuteronomium 18, de verzen 15 tot en met 18. Mozes neemt afscheid van het volk en hij zegt dat hij van God gekregen heeft dat er een profeet zoals hij en toch ook anders uit het midden van Israël op zal staan die het volk zal leiden. En dat is op een bepaalde manier vervuld in het woord van de Heer Jezus uit Johannes 4. Ik ben het. Maar we lezen dus eerst Deuteronomium 18, vers 15 tot en met 18. Daar zegt Mozes door de Heilige Geest, een profeet, let u op de hoofdletter, uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen, en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Toen zei de Heere tegen mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Ik zal een profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven. En alles wat ik hem gebied, zal hij tot hen spreken. Tot zover de lezing uit Gods woord. We willen de Heere eerst ook vanmiddag bidden om zijn onmisbare ondersteuning in de bediening en in de eredienst. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, ontfermende en almachtige God, wat is het rijk dat u ons in de week elke keer weer een dag geeft, die we mogen afzonderen voor uw dienst heel bijzonder. En wat spreekt het dan dat het niet de laatste dag van de week is, zoals onder het Jodendom, maar sinds Christus en Pinksteren de eerste dag van de week, dat we vanuit de rust die we mogen ontvangen, mogen ingaan tot het leven van elke dag, tot de roeping die Gij ons geeft. En wij danken U, Heere, dat de zondag hier nog in ere is en dat wij verlangen ook om samen te zitten onder uw getuigenis, dat we vrij voor de naam van de Heere mogen uitkomen, dat we uw naam mogen uitroepen, uitbazuinen en mogen leren geloven en ons leven overgeven aan die zaligmaker die zondaren zoekt om ze zalig te maken. En ze zendt vervolgens de wereld in tot getuigenis van God die leeft en die aan zondaren leven geeft. Heren, wij danken u daar hartelijk voor. Ook voor de betrokkenheid uit de gemeente en in ons kerkverband. Dat het woord ook eerbiedig open mag gaan met gezag. En dat u er ook bij alle gebrek aan onze kant toch volkomen doorheen wilt werken. Dat ouderen en jongeren en kinderen leren buigen voor dat woord en onder dat woord. En laat dat ook het geheim zijn in ons persoonlijke leven, Heren, dat we dat persoonlijk kennen. Zodat we de zondag ook heiligen, zoals u het zelf in uw wet zegt, apart zetten van de andere dagen. Om stil te zijn voor God en stil te worden tot God. En te horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. En daarvan op te horen. Heren, dan kan die Heilige Geest zo krachtig werken en hij zal het doen. Dat ons hart, als het zo steenhard is, als een rots verbroken wordt als we er nog buiten staan. Maar dan wilt u ook voedsel geven aan het ontvankelijk gemaakte hart. En dat hebben uw volk en kinderen allemaal nodig. En in het midden van de gemeente of bij de kerktelefoon wilt u ons dan apart nemen als de getrouwe zielenherder die uw volk leidt en hoedt en wijdt en voedt. We bidden u voor de kerk wereldwijd. Met die levend gemaakte kinderen van God hebben we zojuist geloofsbelijdenis afgelegd. Wat is dat rijk, Heren, dat uw kerk toch één is voor alle die in het boek des levens van het Lam geschreven staan. En we bidden voor de kerk in de verdrukking en we bidden voor de christenen die moeten lijden omdat ze openlijk voor de naam van de Heere Jezus uitkomen. Wat kunnen wij dan gemakkelijk christen zijn op een bepaalde manier hier in het zogenaamd vrije West-Europa. Wij bidden voor die christenen die een voorbeeld zijn voor hun verdrukkers en een getuigenis voor mensen die uit de banden van de Satan leven en misschien diep in hun hart overtuigd zijn dat ze iets hebben wat zij, vijanden van genade, missen. O God, wij bidden ook voor de Syrische christenen van wie we lazen in de krant dat zij ontvoerd zijn door een groepering die in de naam van de God van de islam zulke dingen bruut uitvoert. O God, ontfermt u zich over hen, vrouwen en kinderen zelfs. En wilt u banden verbreken zoals we gezongen hebben met en uit Psalm 2. En wilt u fanatieke moslims die dood en verderf zaaien toch opzoeken met het zwaard van uw woord, dat hen niet onthooft, maar dat hen een nieuw hart geeft, dat u lief heeft en dient. Wij bidden, Heren, voor ons eigen kerkelijke leven, voor de kerk in het Vrije Westen. En wat een verdriet dat de kerk zo verbrokkeld is en verbroken is. Heren, bind toch samen wat bijeen hoort. De nood is groot en de tijden zijn bar. En laat toch ook de verscheurdheid van het kerkelijke leven niet een schaduw leggen op de heerlijke waarheid van uw getuigenis en van uw verkondiging. O God, ontferm u. Wij beseffen, Heren, dat wij dat niet kunnen vragen in eigen kracht. Want wij staan aan die verbrokkeling allemaal op een bepaalde manier schuldig. Maar wij zien af van onszelf en doen een appel op wie u bent. Ik ben de Heren die u leiden vrij en veilig. En dan mogen we toch alles vragen, Heren. Ontfermt u zich over ouderen, over jonge mannen en jonge vrouwen midden in het leven, over kinderen, over onze jeugd. En wil leren hoe heerlijk uw dienst is, hoe dicht bij u komt door uw woord en geest. En hoe instructief uw woord is, ook voor moderne tijden als in 2015. We zijn dankbaar dat gezinnen weer terugkwamen van vakantie. In het midden van de gemeente laat het uitgerust mogen zijn en ook zin om weer onze taak op te pakken. En wij bidden voor hen die nog met vakantie zijn, Heere. Wil ze bewaren in binnen- en buitenland. En ook onder het woord brengen van gemeenten waar ze misschien in de prediking niet elk woord verstaan. Maar zich toch congeniaal tonen met het lichaam van Christus elders in de wereld. We bidden voor alle die noodzakelijk werk moeten doen op zondag. Denk aan de mantelzorgers, aan de verpleging. Aan mensen die het gezag moeten handhaven. Heere, wees met allen en geef een afhankelijk leven. Een afhankelijk leven van de God van het leven. Dan zullen we ook onze dienst zien als een dienst in uw licht. Zegen ons zoals we hier bijeen zijn, Heere. Ook de dominee, de organist, de koster, de kerkraad. De alleengaanden, weduwen, weduwnaren, gescheidenen. Wat is er een verdriet. Maar ook als wij dankbaar en blij in de kerk mogen zitten. Omdat u zo goed bent en u ons zo hebt gezegend. En dat u onze gebeden en onze dankzeggingen op het hoogste adres zouden brengen. En dat alleen om Jezus wil, die dankende en biddende hoge priester in de volmaaktheid. Hoor ons alleen op grond van zijn genade. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan de verzen 2 en 3. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen, want wie is u gelijk? Psalm 89, de verzen 2 en 3 ter inleiding op de prediking. Wij zingen straks na de preek uit Psalm 116, de versen 8 en 9. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. Gij maakte mijn banden los. En daarom doe ik u gewillig offeranden van lof en dank, u plechtig toegezegd. Psalm 116, de versen 8 en 9, straks. Gemeente, nog even geen catechismusprediking in verband met vakantietijd. We vervolgen onze korte serie uit Johannes 4. En daarom is de tekst voor de preek vanmiddag genomen uit Johannes 4. En daarvan het 26e vers. Johannes 4, vers 26. Jezus zei tegen haar: ik ben het die met u spreek. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, gasten. Misschien bent u vertegenwoordiger voor een bepaalde firma. En misschien moet jij wel nieuwe klanten aantrekken om zeker te blijven van werkgelegenheid. En als je dan een gesprek, een ontmoeting hebt met iemand die je vreemd is, een aspirant klant, dan heb je een ontmoeting, nietwaar, en je vertelt wat over de zaak en je gaat weg. En voordat je weggaat, dan geef je een visitekaartje. Dat die man ook weet met wie hij gesproken heeft en wat hij verwachten kan van die zaak. Nou, dat is heel goed. Maar dat visitekaartje, ja, dat geeft wel informatie. Maar pas als die man erop ingaat, weet hij wat hij aan de zaak heeft en of die zaak betrouwbaar is. Dan zou je kunnen zeggen dat onze tekst uit Johannes 4, vers 26 het visitekaartje van de Heer Jezus is. Ik ben het die met u spreek. Alleen, hier is net andersom. Die vrouw, zonder dat ze het weet, heeft al met de zaak van de hemel, om het met eerbied zo te zeggen, te maken, voordat ze weet wie de zaakgelastigde is. Heel bijzonder. En daarom is het zo mooi, omdat wij van onszelf nooit naar de Heere vragen. Maar de Heere wel naar ons vraagt. Dat ze gaandeweg erachter komt wie hij is die zij ontmoet. Ik ben het die met u spreekt. Dat is eigenlijk een visitekaartje, mag ik het zo zeggen, in levenden lijven. En daarom als thema boven deze preek, de zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus. De zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus. Drie aandachtspunten. Wanneer hij dit zegt, van wie hij dit zegt en voor wie hij dit zegt. Ik herhaal. De zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus. Wanneer hij dit zegt, van wie hij dit zegt en voor wie hij dit zegt. We hebben hoofdstuk 4 al een paar keer gelezen, gemeente, en het is u opgevallen, denk ik, dat ze al drie keer heeft gezegd, mijn Heer. Daar staat in het Grieks wel kurios, en dat kun je ook vertalen met heren, maar dat is nog te veel eer voor deze vrouw. En als je goed naar de intonatie luistert, dan is dat mijn Heer in het begin erg bits. Maar die bitsigheid gaat er gaandeweg af. En dat heeft te maken met de zelfopenbaring van de Heer Jezus, zonder dat ze weet dat het de Jezus is. Het gesprek begon met een slok water, nietwaar? Als je in een warme samenleving woont, dan is een gesprek zo gemaakt als je bij een put zit en dorst hebt. En je hoort wel in de reactie van de vrouw dat ze niet uit is op contact en in haar achtergrond kun je dat ook wel begrijpen. Maar die bitsheid die gaat er wel meer af. Hoewel, er komt een punt dat Jezus zegt, haal uw man. En dan doet de Heere Jezus als de zaakgelastigde van de hemel haar hart eigenlijk open. Of ik moet zeggen, haar verdriet van haar leven. Ze zit zo op slot, want ze zegt, ik heb geen man. En dan zegt Jezus niet, je liegt, ga weg, je liegt. Nee, u hebt naar waarheid gesproken, zegt de Heer Jezus dan als de kenner van de hart. Want de man die u nu hebt, is uw man niet. En u hebt al 5 mannen gehad. Hij legt de diepe nood van de vrouw waarin ze eigenlijk gevangen zit open. En dan klinkt er weer dat mijn Heer. En dat net voordat onze tekst komt, probeert die vrouw misschien nog met een ontsnappingsroute het geestelijke probleem aan de orde te stellen. Waar moeten wij nou aan bidden? Moeten wij nou aanbidden op de Gerizim? U weet, die Samaritanen, die hadden toch een valse godsdienst. Dat heb ik de vorige keer verteld. Moeten wij nou in Jeruzalem aanbidden? En de Heer Jezus die heeft natuurlijk heel goed door dat ze een omtrekkende beweging maakt om eigenlijk niet bij die nood uit te moeten en te hoeven komen. Maar hij gaat er rustig op in. En hij houdt de leiding. En dan komt dat derde keer, mijn Heer, ik zie dat u een profeet bent. En kijk, dan deze zaakgelastigde van het koninkrijk der hemelen, als ik de heiland zo mag noemen, die laat de gave van dat levende water al stromen in haar hart, zodat ze voelt dat ze een dorst heeft, die zij probeert te lessen met zoutwater. Maar waar de Heer Jezus haar nou aan wil ontdekken, om die gave van God ook aan haar te geven. Ik zie dat u een profeet bent. En dan komt opeens die oude verwachting boven. De vrouw zei tegen hem, vers 25, ik weet dat de Messias komt. Merkt u de verdieping? Ze heeft eerst mijn Heer gezegd, dat wordt steeds vriendelijker. Dan heeft ze het over de profeet gehad. En dan kan ze nog aan Mozes denken. En nu heeft ze het over de Messias, de Christus eigenlijk. Daarbij zal ze niet aan de Heer Jezus hebben gedacht. Er zit een verdieping in. Hè? Prachtig. De Heer Jezus zegt niet, vrouw kijk nou goed, ik ben de zaligmaker. Want die vrouw heeft helemaal geen zaligmaker nodig. Die is juist vijandig naar de Joden toe, hebben we gezien in de voorgaande preek. Maar dan maakt de Heer Jezus, die de gave van God is, plaats in het hart van die vrouw. En dan komt alle verdriet boven. Dan komen de littekens openbaar. Dan wordt de eenzaamheid uitgestald. Want ze ging niet voor niks op het heetst van de dag naar de waterput om Jacobs bronwater te putten. Dan hoefden ze tenminste de mensen van de stad niet onder ogen te komen. En daar zit dan de zaakgelastigde bij God vandaan. Als een vermoeide reiziger aan de Jacobsbron. En het water stroomt al. En je ziet, ik vind het magistraal zoals de Heer Jezus dat doet. Magistraal, meesterlijk. Hè? Dat mag je van de heiland zeggen, nietwaar? Zoals de Heer dat doet. En wij kunnen er voor ons evangelisatiegesprek ook wat van leren. Hij, die de zevende man in haar leven is, die wil haar niet misbruiken. Maar die is ook voor de Samaritaanse zondares gekomen. Om haar te zoeken en te vinden. Te zaligen en te maken tot een lid van de gemeente van de Here. Kijk, wanneer zegt hij dat? Hij maakt er plaats voor. Ze wordt zondaar voor God. En ze vertrouwt zich aan hem toe, als hij zo welmenend zegt, geloof mij vrouw. Al die andere mannen waren uitgeweest op haar lichaam, wat ze te bieden had. Maar deze zevende man bij God vandaan, deze Messias inderdaad uit de hemel, deze Jood, de zaligheid is uit het Joodse volk, die wil zich nou voor haar inzetten. Kijk, en daarom heeft ze misschien in de zonde geleefd. Omdat ze zo graag zou willen dat er nou eens iemand was die zich voor haar inzette. Maar als je dat verkeerd zoekt, dan loop je vast. Dan loop je eeuwig vast. En dat proeft Jezus in haar hart. En voordat hij een slok water uit de Jacobsbron drinkt, geeft hij al te drinken van het water dat God haar geven wil. Wat een borg, hè? Wat een zaligmaker. Gemeente, zit u ook vast misschien met verslaving? Of topt u onder uw zonde en schuld? Hebt u nog nooit iets mogen geloven van de kracht van het bloed van Christus dat echt verlost? En dan mag ik u voorstellen, deze, niet maar een visitekaartje op papier, maar deze levende borg in levende lijven, die uit de veilige oord van de hemel is neergedaald en aan de Jacobsbron neerzit, in de schrift op ons afkomt om ons te zoeken en zalig te maken. Heerlijk als u daar amen op mag zeggen, dat u weet van dat drinken van dat levende water, zodat dat in uzelf ook opwelt als fris, geestelijk, gezond, geestelijk leven. Wat kijk je dan dankbaar naar hem op? En wat wil je hem dan ook als koning volgen op al zijn wegen? Dat is de eerste, gemeente. De zelfopenbaring van de Heere Jezus Christus, wanneer hij dat zegt, onze tekst. En dan in de tweede plaats, van wie hij dat zegt. Dan staat er in de tekst zo heel mooi, hè. Ik ben het. En als je dat nou in het Grieks leest, gemeente, dan kun je dat woord ik ook in het Grieks weglaten en dan staat er nog ik ben. Dus als je alleen het werkwoord laat staan, het werkwoord zijn, ik ben, dan kun je ook ik ben lezen. Maar als je dat ik nou met accent wil neerzetten, en dat doet de Heilige Geest hier, dan zet je er ego. En dat heeft niks met ons egoïsme te maken, maar ik ben prachtig. En opmerkelijk, gemeente. Dat zegt hij nou van zichzelf. Maar dat heeft hij nooit zo nadrukkelijk geopenbaard als Messias onder de Joden. Dat heeft hij ook voor Pilatus niet zo nadrukkelijk gezegd. Dat heeft hij ook tegen zijn voorloper toen hij wat vastliep. Bent u het die we verwachten of moeten we nog een ander verwachten? Niet zo onomwonden gezegd, ik ben het. En dat zegt hij nou tegen deze vrouw. Als iemand van die halve godsdienst, die valse godsdienst, van die Samaritanen, de verachte Samaritanen. Misschien heeft die vrouw het wel nodig gehad dat de Heere Jezus dat nou zo uitdrukkelijk zegt. Misschien moet je ook tegen de achtergrond zien van dat die fariseeën en die schriftgeleerden al zo lelijk tegen hem deden. Dat ze hem eerder voor een duivelszoon hielden dan voor de levende zoon van God. Dat hij nou naar de Samaritanen in hun ogen veracht. En dan zegt van zichzelf, ik ben het. En dat is hetzelfde woord als wat God tegen Mozes zegt in Exodus 3. Heren, hoe heet u? Hoe kan ik nou uw naam noemen tegen dat lastige volk? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Kijk, als Jezus dat nou zo zegt, hè, hij is de Zoon van God. Wie zal zich nou over mij ontfermen? Is er nou iemand nog die om mij geeft en die met mij mee wil op wie ik aan kan? En dan heeft ze niks van de Joden te verwachten en van die zogenaamde geestelijke leidslieden. Dan zegt Jezus, die vermoeide reiziger naast de put, ik ben. Nou, en dan mag je het zo ook invullen. Ze zei profeet, ik zie dat u een profeet bent. Ik ben de profeet. En een profeet, die vertelt je het woord van God. Die legt je het woord van God uit. En die past het woord van God ook toe in de concrete situatie van je eigen leven. En die leert je in de weg van de waarheid wandelen. En dat doet de Heere Jezus nou bij die vrouw voor dat ze het zelf door heeft. En je mag ook zeggen, ik ben de priester. Ik ben de hoge priester. Die ontdekt wel aan zonde en schuld. Maar als de Heilige Geest dat om Jezus wil doet, mensen, dan raak je nooit in paniek. Dan word je nooit wanhopig. Zoals de Satan een mens wanhopig kan maken met zijn zonde en zegt, spring maar van die torenflat af. Voor jou kan het niet. Dat doet de Heere Jezus nooit. Als hij ontdekt aan de zonde, dan is hij inderdaad de Messias, hè, gezalfd door God. Daarom hebben we Psalm 2 gezongen. Met de Heilige Geest, met de bedoeling dat dat bloed van hem, dat hij hier nog moet geven in Johannes 4, maar dat nu gegeven is, terecht zal komen op de schuld van zijn volk. En daarom staat het zo prachtig in de Hebreeënbrief. De hoge priester die met één offerande in eeuwigheid zal volmaken allen die geheiligd worden. Zo openbaart hij zich hier. Ik ben die met u spreek. En hij is ook de koning. De koning die in jouw plaats tegen de vijand wil strijden. De duivel is machtig. Door Jezus wordt hij zelfs genoemd de overste van deze wereld. Nou, ik zeg wel eens tegen mensen bij wie ik op bezoek kom of jeugd. Ga niet met de duivel in gesprek, want je verliest het. Maar ga maar met de Heere Jezus in gesprek. Ik ben de koning die de duivel heeft overwonnen. En die tegen de Satan en heel zijn rijk strijdt. En u daar kracht voor wil geven om te strijden en te overwinnen. Ik ben die koning. Wat een wonder, die zelfopenbaring van de Heer Jezus Christus. En dan komen de discipelen, daarover nog misschien een andere keer. Dan breekt het gesprek af. En er zal misschien best nog meer tussen die vrouw en Jezus besproken zijn. Want later blijft hij nog een paar dagen in Sychar, het slot van het hoofdstuk. Maar dat hoort tot de intimiteit van de geestelijke ontmoeting van de Heere met zijn kind. Ja, en dan zo'n vrouw, hè, die zo'n verzondigd leven had. Die zoveel op de kerfstok had. De Heere Jezus die heeft het maar even aangestipt. Het zal misschien later wel besproken, dieper besproken zijn, maar daar hebben wij verder niks mee te maken. Hij is gekomen juist om die wereld van ongerechtigheid te overwinnen. En de afstand die die wereld van ongerechtigheid tussen hem en je hart en je leven maakt te overbruggen. Dat staat er zo mooi. Ik ben het die met u spreek. Je kunt mijlen ver van de Heer weg zijn. En je kunt misschien die afstand ook nog door je verkeerde spreken, je ongelovig spreken, handhaven of vergroten. Maar hij overbrugt die afstand. Dat doet hij natuurlijk historisch hier heel uniek, daar bij de Jacobsbron. Hè? Maar als de Heer spreekt uit het woord, door de bediening, dan komt hij in het kleed. Hè? Die Samaritaanse vrouw kon aan de kleding van de Heere Jezus zien dat het een Jood was. Wij zeggen dat de Heere Jezus nou in het kleed van het woord ook in het midden van de gemeente wandelt. En dat hij u, jou, mij aanspreekt. Ik ben de koning. Gekomen om te regeren. Mag ik over uw leven ook koning zijn. Rechtvaardig. Wijs en zacht. Rechtvaardig, dan komt de zonde aan de orde. Hè? Wijs. Hij doet nooit dingen die niet nodig zijn. En zacht. Dus niet zo hard als die van de fariseeën en de schriftgeleerden, maar zacht. Ik ben de koning die alle tegenstand en vijandschap kan overwinnen. En die je verslaving kan verbreken. Ik ben het die met u spreekt. Ik ben het die u wil leiden met mijn geest en door mijn woord. Ik ben het die u beschermen zal in alle gevaar. Ik zal voor u strijden. Ik heb de strijd al beslecht en overwonnen, maar ik zal voor u strijden tegen al uw vijanden. Vrouw, geloof mij, prachtig teer gezegd. Ik ben het. U ging vroeger uw eigen gang. U liet zich niets gelegen liggen, zelfs niet aan de wetten van Mozes, waar jullie als Samaritanen zo veel ophef van maken. Maar ik ben de Heere die u ontdekt aan wie u bent in uzelf. En u mag u voor mij leren buigen. Dan mag u voor mij leren knielen en de leiding van uw leven in mijn handen geven. Ik ben de profeet die u wil onderwijzen in de weg die u hebt te gaan. En er was natuurlijk, ze leefden bij de 5 boeken van Mozes, dus dat was een heel klein bijbeltje, nietwaar? Maar als de Heilige Geest in je hart is, gemeente, dan krijg je ook wijsheid om te onderscheiden waarop het aankomt en je voetstappen te leren zetten in het spoor van de Heer Jezus. Nou, dat wil deze Heere doen. En ik ben de priester die uw zonde wil verzoenen. Ik wil uw leidsman en Heere zijn, al bent u een Samaritaanse. Ik ben het die met u spreek. Prachtig, als we hem zo mogen kennen, gemeente. Als we hem zo omhelzen mogen in het geloof. En als we hem zo nodig hebben, ook voor de toekomst. Die vrouw was al lang gestorven en we mogen geloven dat zij voor de troon zingt. Met al de gezaligden. U hebt ons goden gekocht, Heere Jezus, met uw kostbaar bloed. Wij moeten het leven nog door. En dat is niet gemakkelijk. Maar het kan. Het mag. En het moet. Als je deze Heere hebt ontmoet. En als je deze Heere mag kennen. En er is zo'n kracht in zijn offer. En zo'n kracht in zijn bloed. Dat je nooit te ver af bent. Of hij vindt je. En dat je nooit te diep gezondigd hebt. Of hij wil verzoening aanbrengen op zijn kosten. De zelfopenbaring van de Heer Jezus Christus. Als dat in je leven gebeurt, dan sla je de armen van het geloof om de hals van de Heer Jezus heen, bij wijze van spreken. Zulk een is mijn liefste. Dat zegt ze straks ook, hè, als ze teruggaat naar Sychar. Komt en ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik misdaan had, is deze niet de Christus? Is dat dan zo prettig als iemand dat tegen je zegt, wat je fout gedaan hebt? Nee, niet voor iemand die trots door het leven gaat, maar wel voor iemand die genade leert kennen. En dat is hier aan de hand. Want hij prikt je daar niet op vast. Hij stigmatiseert niet jij, vrouw, uit mijn ogen. Maar hij reinigt, hij verzoent, hij vernieuwt, hij versterkt. Hij maakt kind van God bereidwillig om te gaan in zijn dienst. Nou, gemeente, als we dat mogen verstaan, als we daar amen op mogen zeggen persoonlijk, dan zullen we letten op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En in de renbaan die soms moeilijk is van het geloof, op zijn instructies letten en die gelovig opvolgen. En dan de derde, de zelfopenbaring van de Heer Jezus Christus, voor wie hij dit zegt. Ja, ik heb net al gezegd, gemeente, dat het daar bij die Jacobsbron natuurlijk wel heel persoonlijk en uniek is. Historisch, dat kan niet meer en dat hoeft ook zo niet meer. Maar hij komt in elke preek nog altijd op ons af. En ik vraag maar weer, net als vanmorgen, hebt u zijn stem gehoord? En heeft die gave van God in uw leven iets veel alles veranderd? Ik begin bij een nee daarop. Dat is te ernst in de kerk, hè? Als je daar nee op blijft zeggen. Vreselijk, mensen. Misschien elke dag zijn woord gelezen, misschien trouw of minder trouw naar de kerk gekomen, maar toch onder het woord. Maar als je niet durft, niet kunt, niet mag zeggen dat je hem kent. Dat is vreselijk, hoor. Dan zegt dezelfde Johannes in de brieven, ik kom er misschien nog wel over te spreken. Dit woord, ziet dan toe, zegt de apostel, dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want dan blijft er geen leven over. Maar eeuwige duisternis, mensen. Iemand zegt, ik ben zo ver weg. En de Satan zegt, jij bent te ver weg. Maar Jezus zegt, Ik ben. En dat zegt hij dus namens God. En dat zegt hij met de kracht van de Heilige Geest. Die op kosten van de borg de afstand overbrugt en u vindt. En tot zijn gemeenschap brengt. Dan is hij altijd dichterbij dan u denkt. Want als dat verlangen van die vrouw wakker gemaakt wordt door het vragen van de Heer Jezus. En ze zegt, ik weet dat eenmaal de Messias komt. De Samaritanen dachten dat misschien Mozes zelf wel op zou staan. En dat hij dan nog een hele hoop andere dingen zou regelen. Dan, als ze dat verlangen verwoordt, dan zegt Jezus onze tekst. Ik ben het die met u spreekt. En dat zegt de Heer nou, zo openbaart hij zich, zo presenteert hij zich aan ieder die hem nodig heeft of nodig krijgt. Ieder die hem verwacht, tegen hem, tegen haar, tegen jou, zegt hij het. Ik ben het. Wie loopt daar onder de last van zijn zonden? Dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreek. Jezus, die naam is zijn programma, dat staat op het visitekaartje. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En als u denkt dat u niet tot dat volk behoort, dat zou die Samaritaanse vrouw zomaar kunnen denken. Vraag het dan maar aan hem. Heere, zou het voor mij kunnen? Ik ben het die met u spreek. Wie zit daar gevangen in banden van verslaving, van nood, van angst, van donkerheid en van dood? Hij zegt, ik ben het die gevangenen vrijheid schenkt en die aan hun ellende denkt en erin voorziet. Want de ellende die Christus in de verdoemenis heeft moeten doormaken, die heeft God niet over voor elk van zijn kinderen die het van de Heere verwacht. U zegt, ik leef zo in opstand tegen God. Ik ben het, zegt de Heere Jezus. De vredevorst die kan, die zal gebieden de vrede op aarde en in uw ziel. Iemand zegt, mijn ongerechtigheid en ook na ontvangen genade, het leven in de ongerechtigheid. Jezus zegt, ik ben het, de Heere, onze gerechtigheid, ook verdiend door hem. En als gave Gods ook willen uitdelen aan alle die het van hem verwachten. Wie is er ziek? Wie draagt een handicap als een soort doorn in het vlees, die je bij elke stap voelt bij wijze van spreken? Ik ben het, zegt de Heer Jezus. Ik ben de Heere, uw heelmeester. En dat betekent niet dat je van elke kwaal genezen wordt. Maar heelmeester betekent wel dat hij, als hij zich over u ontfermt, zoals over die Samaritaanse vrouw, dat hij een mens van u wil maken zoals God u wil hebben. En dan kan het handicap best eens blijven bestaan. En dan word je niet van elke ziekte genezen. Denk aan Paulus, die ook een doorn in het vlees hield. Maar dan leert hij geloven, mijn genade is u genoeg. Daar kun je mee leven en daar kun je ook mee sterven. Ziet u er tegenop om ouder te worden? En zeker ook om misschien bij het ouder worden dingen in te leveren die je graag niet inlevert. Dan zegt de Heer Jezus, ik ben het die met u spreek. Ik zal tot in de ouderdom dezelfde zijn in mijn ontferming. Wie zit er in het donker? De Heer Jezus zegt, ik ben het die met u spreek. Ik ben het licht der wereld. Zo ruim, zo stralend, zo wijd, zo verbreid. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen. Maar die zal het licht van het leven hebben. staat er zelfs. Wie heeft er honger naar de gerechtigheid van de Heere God? Om voor hem te kunnen leven. Maar u zegt, ik blijf zo onder de maat. Dan zegt de Heere Jezus, ik ben het die met u spreek. Zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Geestelijk gevoed zullen ze worden. Daar sta ik voor in. Ik geef u te eten. Misschien heeft die Samaritaanse vrouw van Jezus nog eerder een slok water gekregen dan hij van haar. Wie is er bang voor de laatste vijand, de dood? Jezus zegt, ik ben. Hij is God en Zoon die met u spreekt. De levensvorst die de dood verslonden heeft tot eeuwige overwinning. Gemeente, kunt u één nood bedenken? Waar deze Heere Jezus niet in zou kunnen voorzien. Kunt u één iets noemen waar deze Heere die zich hier zelf openbaart over met zijn handen in het haar zou zitten. En zeggen, nou daar weet ik ook niks van. Nee toch. Hij spreekt, ik ben het zalig. Zalig. Als we daar amen op mogen zeggen. Ja, zegt iemand, dat is allemaal heel rijk. Maar geldt dat nou ook voor mij? Is het eigenlijk te groot voor mij? Ja, je kan je er iets bij voorstellen, gemeente, dat je denkt, eigenlijk is dat te groot, hè? Want ik heb het niet verdiend. Nee, maar het gaat ook niet om verdiensten, nietwaar. Jongens en meisjes, je kunt het vergelijken met een cadeau dat je op je verjaardag krijgt van opa en oma en dat mag je pas uitpakken als je het krijgt. En zo is het hier eigenlijk ook. Hè? De Heere Jezus die geeft het cadeau, die gave van God, dat levende water aan die vrouw. En ze mag het uitpakken. En als die kinderen dan het cadeau van opa en oma hebben uitgepakt, dan zeggen ze, oh wat mooi, het is haast te mooi voor mij. Nou, het beeld gaat niet helemaal op natuurlijk, maar die overweging blijft, gemeente, als je die Christus hier ontmoet. Ik ben het die met u spreek, die u de gave van God geeft. Dan zeg je, Heere, het is te mooi. Het is te groot voor mij. Ik kan het niet op. Nou, dan kun je aan deze kant van het graf ook niet. Het is te uniek. Het is genade. Het is een geschenk. Het is om Jezus wil zo diep. Nou, zo gaat het dan met echt geloven, gemeente. Wat krijg je hem dan meer lief? Wat heb je hem dan meer nodig? En wat ga je dan meer in hem zien? Wat geef je dan je leven in zijn handen? En het is dan de Heilige Geest, hè, die je aarzelingen overwint. Als je heel dicht bij deze Heere leeft. En die jou in geloofshanden geeft de gave van God, die de Heere om niet wil schenken. En als je met je hart dan dat aan mag nemen, dan overwin je in je hoofd ook de tegenredeneringen die een mens vanuit zijn ongeloof of vanuit zijn ongelovigheid zo vaak kan bedenken. Heerlijk, als we zo het voedsel van de Heere Jezus mogen krijgen en mogen eten en mogen verwerken en mogen verteren en mogen uitleven in een ander leven. Ik vind het heel wonderlijk, hè, dat die Samaritaanse vrouw, als die discipelen dan met de heiland in gesprek raken, dat ze dan de kruik water op de putrand laat staan en dan terug rent naar het stadje en zich dan niet meer schaamt over wat er gebeurd is. Komt en ziet de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Dat is nou een kenmerk van levend geloof en mogelijk daarover nog een keer in de toekomst. Wie bent u? Wie ben jij? Wie ben ik? Zeg het maar, gemeente. Als u nog geen deel aan de Heere Jezus Christus hebt, dan bent u een zondaar die onder het oordeel valt. En dat is altijd terecht, hè? Want God heeft ons niet de laan uitgestuurd. Wij God. Maar als je nou bij het licht van de Heilige Geest mag horen, die zelfopenbaring van de Heer Jezus. En als je mag zien, hè, want de Heilige Geest laat ook wat zien, de rode van zijn bloed en de gunning van zijn hart en de zaligheid die er in de ontmoeting met hem is, dan bidden we met Psalm 25, Heere, maak mij toch uw wegen door uw woord en geest bekend. En leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wenst. En dan gaat die Heere voor als profeet, als priester en als koning. Als ik moet zeggen, ook na ontvangen genade, ik ben zondaar, verlost, maar zondaar. Dan blijft staan de tekst. Ik ben het die met u spreek. Het staat in de tegenwoordige tijd. En dat blijft in de tegenwoordige tijd staan. Wat u, jij en ik er ook van maken. Het is nooit, ik was het. Nee, ik ben het. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. Dat wordt nooit verleden tijd. En als we deze Christus dan mogen omhelzen, als de van God geschonken gave, dan wordt het heel persoonlijk, gemeente. Dan is hij mijn profeet, dan is hij mijn priester, dan is hij mijn koning. En dan mag ik zeggen dat de Heer mijn banden losmaakt op zijn kosten en mij in de vrijheid stelt van de Heilige Geest en mij laat leven voor God de Vader. Ik ben het die met u spreek. En daarom heb ik gekozen voor dat versje uit Psalm 116. Daar staat ook ik ben. Och Heere, ik ben. O ja, het is alsof hij zichzelf in de reden valt. Hij kan het haast niet geloven en toch is het zo. Och Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. U hebt mijn banden losgemaakt. En dat kan alleen maar. Glorie voor zijn heilige naam. Omdat de zelfopenbaring van de Heere Jezus is voor alle die het willen horen. Ik ben het die met u en jou spreek. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij mogen u hartelijk danken voor de zelfopenbaring dat u losmaakt wat vastzit, verlossing geeft waar bezetting is, wat hard is, keihard en steenkoud, dat u dat verbreekt en ruimte maakt voor een woning van niemand anders dan de Heer Jezus. Heere, wat een wonder dat u niet liefde eist, maar dat u liefde geeft en wederliefde ontvangt. En wij mogen uw naam danken dat u zo diep buigt, dat u ook deze Samaritaanse vrouw, die wij voorbij gegaan zouden zijn, opzoekt en ontdekt aan wie ze is voor u. En tegelijk openbaart u zichzelf aan haar, zodat ze een nieuw leven krijgt. Zodat ze in beweging komt in uw kracht en mag getuigen van wie ze nu ontmoet heeft. Een man, de zevende man, die het niet om haar lichaam te doen was, maar om Gods liefde en om de gerechtigheid van Mozes' wet. Heere, wat rijk dat u zo niet meer wandelt over de aarde. We hoeven u niet meer bij een historische put te ontmoeten, maar we mogen u bij de geschiedschrijving in uw woord ontmoeten. U spreekt nog. Wij danken u ervoor dat de tekst in de tegenwoordige tijd staat, al 2000 jaar lang. En dat die, zolang u niet terugkomt, ook in de tegenwoordige tijd blijft staan. En dat uw bloed vers en levend is. En dat uw gunning oprecht en welmenend is. Wij danken u voor alle kinderen Gods die die ontmoeting persoonlijk mochten kennen. Misschien op een andere manier, maar toch qua inhoud hetzelfde. En die als kinderen van u mogen leven, schuchter of vrijmoedig, met overtuiging ook in het getuigenis van de mond, of met een stil leven dat uitdraagt dat God goed is en het waard is om gediend te worden. Heere, zegen allen die uit die genade mogen leven en die in de bruidstoet van de Heer Jezus de toekomst tegemoet mogen gaan. En als wij daar nog buiten staan, Heere, ontdek er ons aan, zoals u zo meesterlijk, magistraal gedaan hebt met de Samaritaanse vrouw, door uw Heilige Geest. Zo werkt u nog. Heere, heerlijk, als we dat mogen merken bij ouderen en jongeren, dan worden we zondaar voor u. En dat is niet gering om dat te moeten doorleven. Maar we kunnen dat alleen maar doorleven als we ook iets van de kracht, veel van de kracht van het offer van Christus ondervinden. Dat verzoent, schoonmaakt, vernieuwt. Heere, wil zo de gemeente leiden en bouwen. Wil zo ook verdiepen in de omgang met u. Er is zoveel te leren op de school van uw genade. En laten we ook gezonder mogen zijn in de wereld waarin we staan en gaan. Niet van de wereld, maar wel in de wereld. Wij danken u voor deze zondag, Heere, om elkaar te ontmoeten in de Pneelkerk. En we danken vooral voor de ontmoeting met u, dat u zelf in het kleed van het woord in het midden bent en de rijen langs gaat, hoofden en harten aanraakt. En wij bidden, Heere, of u ook in de week die we ingegaan zijn nabij wilt zijn, in werk, in vrij zijn, vakantie houden. In gemeente zijn, wees met de kerkraad, ambtsdragers, de gemeenteleden. Dat er veel gebed mag zijn, ook voor de kerkraad. Geef ons ook als kerkraadsleden ook uit te rusten in de vakantie, om straks ook weer fulltime in uw dienst te mogen staan. Heren, ontfermt u zich over de zieken. We bidden voor hen die een verslaving kennen, waar ze misschien niet van af kunnen komen. We bidden voor mensen die met een handicap behept zijn, verstandelijk of fysiek. Wilt u genade schenken zoals u dat ook aan Paulus deed, zodat we mogen zeggen, mijn genade is u genoeg, heeft de Heere tegen me gezegd. We bidden voor eenzame mensen, met onvervulde wensen. Ik ben, zegt u. En dat zegt u midden in de concrete situatie waarin een mens kan zijn. Als we reden hebben tot danken en verwonderd zijn over uw genade, dat dan onze dank en aanbidding ook op het hoogste adres zou komen, Heere. U bent het zo waard, gediend, geliefd, geloofd te worden. Wil genadig vergeven wat niet was naar uw heilige wil, zelfs in de kerk. Er blijven gebrekkige mensen. Maar zegen de voortgang van uw woord in ons en door ons heen, voor het eerst en opnieuw, u ter eer. Heere, dat vragen we, afziende van onszelf en ziende op God in Christus, om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. Wij gaan nog zingen uit Psalm 75, waar in vers 1 zo mooi staat dat de naam van de Heere tot onze vreugd nabij is. En in vers 4 dat God rechter is die beslist, die als alleroppervoogd deze vernedert en die verhoogt. Psalm 75, vers 1 en 4, na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.